onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zij zullen uit de volheid van gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. En de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen werk. Dat zijn de versen 3 en 6 van Psalm 145. Allereerst trekt de Heere vanmorgen onze gehele levensopenbaring in het licht van zijn heilige wet. We zingen daarna het tweede vers van Psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonden zie ik mij steeds voor de ogen zweven. Daarna komt het woord van God tot ons uit de brief aan de Hebreeën, het vierde hoofdstuk, Hebreeën 4. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gedien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord ter prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, terwijl dan blijft dat sommigen in die rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijde. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des merts, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zalig zijn zij die het woord van God horen, verstaan en bewaren. Het woord Gods gemeente dat de tekst vormt voor de prediking van deze morgen, vindt u in het laatste vers van Hebreeën 4, u zojuist voorgelezen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. We verootmoedigen ons eerst voor die troon van Gods genade om hem om een verbeurde zegen te smeken. Eeuwig en volzalig God, bekleed ons met eerbied en stil ontzag voor uw grote, voor uw heilige naam, als wij nietig stof en as maar bovenal als wij, schuldige zondaren, ons hart tot u opheffen en onze schuldige monden tot u openen. Want Heer, wij hebben het daar zojuist gezongen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En als we daar nu eens een levende indruk van mochten hebben, ook nu. Nu wij zojuist uw heilig woord en daarvoor uw heilige wet weer gehoord hebben. En wij zien daar in die spiegel van uw heiligheid onszelf. In onze schuld, in onze zonde, Heere. Dan zitten we hier vanmorgen als de levende toonbeelden van uw genade in de kerk. Want als u dan met ons in het recht had willen treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden ook weer van die afgelopen week. Nee, Heer, dan had u ons vanmorgen niet weer in gezondheid kunnen doen ontwaken. Zodat wij dat liefelijk zonlicht dat gij vanmorgen weer laat schijnen over bozen en goeden weer mochten aanschouwen. Dan zou u ons vanmorgen niet weer het voorrecht kunnen geven. Dat wij ons mochten opmaken naar de plaatsen des gebeds. Waar wij andermaal uw woord mogen beluisteren. Waar gij andermaal klaar staat om de arbeid van uw liefde aan ons ten koste te leggen. Och Heere, wij hebben u zo menigvuldig reden gegeven. Om ons voor altijd en eeuwig voor uw aangezicht weg te doen. En nooit meer in genade en barmhartigheid naar ons om te zien. En dan hadden we nog moeten betuigen tot in alle eeuwigheid. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Maar u roemt het dan tegen een welverdiend oordeel. Dat wij nog mogen zijn in dat liefelijk heden der genade. Dat wij ook vanmorgen onze schreden weer mochten richten naar de plaatsen des gebeds. En dat wij ons voor, dat wij tot de bediening van uw woord overgaan, mogen stellen voor uw heilig aangezicht. En geef dat wij dat van harte mogen doen. Och Heere, wij moeten met schaamte belijden dat dat ook vaak zo'n sleur en zo'n gewoonte is. Dat wij voor een ogenblik onze ogen sluiten en onze handen samenvouwen. Om nog bij het gunstigste geval te blijven. Dat wij het gebed in de samenkomsten der gemeente niet gebruiken. Om als het ware een ogenblik te gaan slapen in uw bedehuis. Och Heer, als wij vanmorgen ons voor uw aangezicht stellen. Bekleed ons dan met diepe ootmoed. Geef ons dan een levendig besef van onze onwaardigheid. Van onze schuld, Heere. Het plaatsje dat wij vanmorgen weer mogen innemen in de kerk. Daar staat met grote letters opgeschreven genade. Verzondigde genade. En doe ons dat heel diep beseffen. Opdat wij er ook mee in u mogen eindigen. En u de lof, de eer en de dank ervoor mogen toebrengen die u zo toekomt. Heer, nu wij samengekomen zijn als gemeente. Rond uw eeuwig blijvend woord en getuigenis, dan bidden we u of u onszelf een rijke zegen wilt bereiden. Wil gij vanmorgen met uw van heilige geest in ons midden wonen en werken? Het zou zo arm en het zou zo leeg zijn als wij hier alleen maar waren. En als u met uw van heilige geest niet in ons midden zou wonen en werken om dat werk der genade en der zaligheid aan zondaarsharten te openbaren en te verheerlijken. Die geest van u, Heer, kan alleen op het rechte spoor ons leiden. Die geest van u kan ons alleen in waarheid ontdekken aan onze schuld, aan onze zonde. Die geest van u die kan ons alleen leren roepen om genade en geen recht. Die geest van u kan ons alleen als een gebroken mens brengen voor uw genade troon. Opdat wij daar leren, o God, Wees mij de zondaar genadig. Die geest van u kan het ons in waarheid met het vonnis dat u over ons moet uitspreken eens maken. Die geest van u kan ook alleen onze schuldige en verslagen en bekommerde harten heen wijzen naar de Heere Jezus Christus en de volheid van zijn genade en zaligheid. Die geest van u die kan ons alleen maar geven die hand des geloofs die we dan mogen leggen op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en we hem mogen kennen als onze borg, als onze zaligmaker. En daarom zijn we vanmorgen in spreken en in luisteren zo diep van die Heilige Geest afhankelijk. Geef, Heere, dat wij als wij naar uw woord mogen luisteren, dat wij dan door die Geest bediend mogen worden. Die Geest die het uit Christus neemt, om het zondaren te verkondigen, opdat daardoor die Christus weer verheerlijkt zal worden. Wil gij, Heere, werken, dat er nog zondaren in Sion geboren mogen worden, die nog voortleven voor eigen rekening, maar die enerzijds door de dreigingen van uw oordelen, maar anderzijds door de liefelijke roepstemmen van uw genade en zondaarsliefde mogen breken voor u en leren smeken om genade. Heere, wil gij nog onbekeerden toebrengen tot die gemeente die eenmaal zal zalig worden. Nu is het nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid, de tijd is voorts kort, we kunnen zo weggerukt worden en dan is ons lot voor eeuwig beslist. O geef dan toch, Heer, dat niet één van ons onder de prediking van uw woord verhard zou worden, dan zou het eenmaal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan hen die die weg wel geweten en niet bewandeld zullen hebben. Wil gij daartoe werken onder de ouderen in de gemeente, maar gedenk in uw erbarming en zondaarsliefde ook de jeugd. Wil gij de jongens en meisjes van deze gemeente vroeg dat voorrecht geven, dat ze de armoede en de leegheid van deze wereld en ook van de godsdienst zonder meer mogen inzien. En dat zij vroeg hun schuld recht leren kennen. En als een arm en gebroken mens u om genade leren smeken, dat zij u vroeg mogen zoeken wie u vroeg zoeken, zullen u zeker vinden. En dan ligt er toch in die vrede van uw naam ook voor het jonge leven een rijkdom en een geluk en een zaligheid die de wereld niet kent, die de schijnchristen vreemd blijft, maar die u hebt weggelegd voor allen die u in waarheid leren vrezen. Wees gij ook met al uw volk en kinderen. U weet in welke zielsgesteldheid ze zich mogen bevinden. Het kan zijn dat er zijn die zich mogen bevinden op de tophoogte van het geloof. Dat zij dan u maar mogen zien in uw genade en u mogen verheerlijken om die genade aan hen bewezen. Gedenk ze ook die in strijd en in aanvechting ten neerzitten. Gedenk uw bekommerde kinderen, Heere, die wel een betrekking op u kregen, die borg van zondaar leerden zoeken, leerden nodig krijgen, en die wel zien hoe waardig gij zijt, o drieënige God, om ook door hen gediend en gevreesd te worden, en die begeert of er in hun hart mogen ronddraven, maar die ook zo hun eigen onwaardigheid en hun onmacht leren zien om daartoe te komen. Bedien ze dan door die lieve geest van Pinksteren, omdat zij daardoor geleid en getrokken mogen worden en u de Heer in waarheid mogen kennen. Heere, wil gij hen die u leren nodig krijgen, maar die nog niet konden komen tot die blijde, tot die toe-eigenende daad van het geloof verder trekken, met die koden van uw eeuwige zondaarsliefde, opdat zij die borg die Christus aan hun eigen hart geopenbaard en verklaard mogen krijgen en het mogen weten, Jezus is mijn en ik ben zijn. Maar bovenal, dat het maar waarheid mag zijn in het binnenste, want het is niet het belangrijkste hoe ver of u ons leidt, maar of het waarheid is in ons hart dat we ons daarna dan mogen onderzoeken bij het licht van uw woord en van uw geest. Al uw kinderen worden bang voor zelfbedrog en worden oprecht en eerlijk gemaakt voor uw aangezicht. Woon en werk dan zo, kon het zijn deze dag, in het midden der gemeente. Wees overal waar uw woord verkondigd wordt. Gedenk ze allen die dat heerlijke werk mogen doen. Zegen ook ons. Heere, geef gij dat we in het besef van onze grote verantwoordelijkheid en van onze afhankelijkheid van u, het van u onze zender mogen verwachten. En bedien ons daarna als een leeg vat uit onszelf, uit die eeuwige volheid in die grote ambtsdrager Jezus Christus. Zegen ons en stel ons tot een zegen. En dat we ons met de gemeente een ogenblik blij mogen beroemen en verliezen in uw heil dat gij gewrocht hebt, reeds van voor de grondlegging der wereld, voor al uw volk en kinderen. Zie dan zo met een oog van liefde en genade op ons neer, verzoening doende over al onze zonden, en ons reinigend en vernieuwend aanzien in het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu met elkaar van Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. Gemeente, u kent ook wel die uitdrukkingen als laten we ons neerbuigen voor de troon van Gods genade. Of we verootmoedigen ons voor Gods genadetroon. En wat kunnen we dergelijke uitdrukkingen vaak oppervlakkig en onbewogen uitspreken en beluisteren, alsof het de doodgewoonste zaak ter wereld is, dat dat kan en dat dat mag, dat er een troon der genade is, waartoe doodschuldige zondaren als u en ik mogen naderen. Zo vanzelfsprekend is dat anders niet. Integendeel, dat die mogelijkheid, dat die troon van Gods genade er is, dat is een onbegrijpelijk wonder van Gods soevereine ontferming. Daar hebben wij het echt niet naar gemaakt. Ook daarvan geldt het. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En nog veel groter wordt dat wonder van Gods ontferming, daar er niet maar alleen een troon der genade is, waartoe die doodschuldige zondaren mogen naderen, maar dat die eeuwige, die heilige, die rechtvaardige God op die troon, bovendien ook die schuldige zondaren, die het leven verbeurd, de dood verdiend hebben, die van God zijn weggevlucht en moedwillig de Satan en zonde zijn toegevallen. Ik zag dat die heilige God, die vluchtende zondaren, nog naroept en nawandelt en in weergaloze liefde, in taai geduld, opwekt, aanspoort, vermaant om toch toe te gaan tot die troon der genade, want dat doet hij op meer dan één wijze en op meer dan één plaats en wel bijzonder rijk in dat woord tekst vormt voor deze morgen. Daarin beluisteren we een dringende aansporing om toe te gaan tot die troon der genade. We letten op de grond, de wijze en de zegen van dat toegaan. Eerst de grond, want op welke grond kan en mag een zondaar nu eigenlijk toegaan tot die troon der genade? Dat is een heel belangrijke vraag, want zoals we al gezegd hebben, het is niet vanzelfsprekend dat dat kan en dat dat mag. Die grondgemeente, die ligt niet in onszelf. Nu niet en nooit. Als het van u en van mij, als het van de mens afhing, dan zou er nooit een troon van Gods genade gekomen zijn. En als die er was, dan zouden wij nog nooit tot die troon toegang zouden kunnen verkrijgen. Want toen wij in Adams diepe val, God, onze schepper en formeerde, de rug hebben toegekeerd, en als vijanden van hem wegvluchten, hebben wij daarmee de toegang, de poort tot Gods troon, tot Gods gemeenschap, tot het leven en de zaligheid van onze kant, voor altijd en eeuwig als in het nachtslot geworpen. Zo, dat wij die van onze kant ook nooit en te nimmer weer open zouden krijgen, zoals daar die engel aan die paradijspoort, met dat uitgetrokken zwaard, ook duidelijk toont, die weg terug, die is voor u en voor mij, voor altijd gesloten, van onszelf uit. Door die zondeval is de troon van God een troon des gerichts geworden. Troon Gods, dat spreekt van Gods majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn koninklijke macht. Hij is de koning der koningen, de heren der heren. Hij is ook de rechter van alle rechters. En die troon van God, een troon des gerichts voor Adam, voor al zijn nakomeling, voor u en voor mij, wij allen, die in Adam meegevallen zijn, en die ons elke dag opnieuw in de zonde zulke echte kinderen van Adam tonen. Troon des gerichts. Dat wil onder andere ook zeggen dat er van die troon van God voor Adam, voor al zijn nakomelingen, dus ook voor u en mij, niets anders te verwachten is van het huren dan een veroordelend, doch een rechtvaardig fonds. Het doodfonds. Het fonds van de tijdelijke, de geestelijke, de eeuwige dood. Want op die troon, daar zit de heilige, de eeuwige God. De rechter van hemel en aarde. Die terrein van ogen is. Maar dat hij met de minste van de zonde ook maar enige gemeenschap kan hebben. En van wie het geld wat Psalm 119 zingt. Uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. Gemeente, zo min of nog minder. Als een grassprietje kan groeien in een vurige oven. Zo min kunt u. En kan ik van het uren bestaan voor dat heilig recht van onze God. Dat gericht, dat oordeel waaronder en ook de gedachte daaraan. Hoe kunnen we er zo gemakkelijk onder doorleven? Die mocht ons, als we daar nog niet mee werkzaam werden, wel aangrijpen. Zodat we vanmorgen al zaten te sidderen op onze kerkbanken. Dat oordeel, dat gericht. Dat in het paradijs over ons allen is uitgesproken. Want we zijn veroordeelde mensen. Ter dood veroordeelde mensen. En dat als het sterven wordt. En dat kan toch zo plotseling. Dat kan toch zo onderwacht. Tot in alle eeuwigheid over ons zal losbreken. En nooit, nooit kan dat van onze zijde veranderd worden. Met ons geld niet. Met onze godsdienst zonder meer niet. Met onze vroomheid. Met onze degelijkheid niet. Zo is het van nature. Veroordeeld onder het heilig recht van God. Maar hoe kan dan die tekst hier toch spreken van een genadetroon? En er nog wel zo heel dringend aansporen om toch toe te gaan tot die troon? Wat is daarvan dan de grond? Ja, gemeente. En dan zou je als dominee wel eens willen. Dat je kon spreken als met een stem van bezuinen. Want dan komen we daar bij het onbegrijpelijke mysterie. Van Gods eeuwige zondaarsliefde. Waarvan dat vers al zingt, Heer, waar dan heen? Als het nu zo ligt van nature. Verloren voor Gods wet. Heer, waar dan heen? Tot u alleen, gij zult ons niet verstoten, want uw eigen zoon heeft op uw troon die weg ons weer ontsloten. Door de persoon en het werk van Christus is die troon des gerichts een troon der genade geworden. Wij hebben die borg van zondaren gevolgd in de lijn van het kerkelijk jaar. Op zijn middelaarsweg in de staat van zijn vernedering en verhoging. Hij heeft de schuld verzoend. Het gericht van God is die ondergaan. Hij heeft aan de troon van God veranderd als ongedoopt. In een troon der genade. De grond voor het toegaan tot Gods troon. En het aansporen daartoe ligt dan ook enkel en alleen in Christus Jezus. En zijn volbracht verzoeningswerk, dat zegt de tekst ook. Namelijk door dat hele kleine woordje, dan, laat ons dan toegaan. Dan, dat wil zeggen, op grond van wat in het voorgaande is gezegd. En daar in dat voorgaande, zie maar, daar wordt gesproken over die heerlijke rijkdom van die grote hoge priester. Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God,
Die hele Hebreeënbrief, niet waar, dat is overigens een lofzang op die grote hoge priester, wiens voortreffelijkheid en wiens meerdere waarde boven het oud-testamentische, het Aaronitische hoge priesterschap het hoofdthema van deze brief is. De Hebreeën die dreigen te verachteren, die dreigen te verslappen, die dreigden van die rijkdom van het Nieuwe Testament in de Heer Jezus Christus weer terug te vallen naar het Oude Testament. Die wilden de tempel, die wilden de priesters en die wilden de offers enzovoort weer terug. En daarom deze brief, om ze te waarschuwen en staande te blijven, want die Nieuw Testamentische hoge priester is dat zoveel te rijken, zoveel te groter dan die Oud Testamentische, dat wordt hier aangetoond in die brief, een enkele greep. Die Oud-Testamentische hoge priester, die moest één keer per jaar met het bloed van stieren en bokken door het heilige gaan, tot in het heilige der heiligen, om daar van dat bloed te sprengen op het verzoendeksel en zo verzoening te doen, eerst voor de zonde van hemzelf en daarna voor de zonde van het volk. Maar dat was alles echt een slecht symbool, slechts zinnebeeld van die grote hoge priester Jezus Christus, in wie al die oud-testamentische offers vervuld en daarmee tegelijk ook afgeschaft zijn. Hij heeft met het bloed, nee niet van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed is hij de hemelen doorgegaan, heeft hij verzoening teweeg gebracht, de schuld van zijn volk verzoend, en dat niet elk jaar opnieuw, zoals die oud-testamentische hoge priester, want hij heeft met één offerande in eeuwigheid volmaakt die door hem tot God gaan. En hij behoefde ook niet eerst, zoals die oud-testamentische hoge priester, verzoening voor zijn eigen zonde aan te brengen. Want hij had geen zonde. En nu, die grote hoge priester, Jezus Christus, die begrijpt nu de verzoekingen, de zwakheden, waarmee de zijnen te kampen hebben. Ook hier de Hebreeën die in die verzoeking verkeerden, zoals gezegd, om weer terug te vallen naar het Oude Testament. En die maar niet uit het geloof konden leven in dat volbrachte werk in de Heere Jezus Christus. Nou, best te begrijpen ook trouwens, want ja, dat in dat Oude Testament, en dat ligt ons allemaal eigenlijk nog een beetje, daar kon je zelf nog iets doen, hè. Daar kon je met een offertje aankomen, dragen enzovoort enzovoort. Dat ligt zo meer voor de hand. Dat is meer naar onze natuur. En om alleen maar zonder zelf iets te doen te leven uit het geloof. In dat volbrachte werk in de Heer Jezus Christus. En nu die grote Christus. Die weet van die zwakheid. Van die aanvechting. Van die Hebreeën. Want de Heer Jezus Christus, die is zelf echt mens geweest. Hij weet wat verzoekingen zijn. Hij weet wat aanvechtingen zijn. Denk eens aan de verzoeking in de woestijn. Aan zijn strijd in Gethsemane. En hij weet, wat een troost ook voor Gods kind van vandaag. Die het met dat geloofsleven zo moeilijk kan hebben. En met dat houvast hebben aan dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. Hij weet hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. Want die hoge priester is zelf echt mens geweest. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Ook met onze geloofszwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. En door die hoge priester, door zijn werk, is er nu die genade troon. Deelt God vanaf zijn troon genade uit. Sinds die hoge priester met zijn bloed, met zijn verzoeningswerk, de hemelen is doorgegaan. En dat borgwerk als het ware zijn vader heeft getoond. En is gaan zitten aan zijn vaders rechterhand. bekleed met eer, bekleed met majesteit, is Gods troon een genade troon. En op grond van het borgwerk van de Heer Jezus Christus mogen en kunnen doodschuldige zondaren nu toegaan tot die troon. Nee, niet op grond van iets van hunzelf, niet op grond van hun goede werken, van hun vrome leven, ook niet op grond van hun bekering, van hun ervaring, van hun tranen, van hun gebeden, enzovoort, enzovoort. Daar kan geen enkele grond in zitten, zoals zij dat zelf ook in de weg van de al dieper ontdekking, hoe langer hoe meer leren. Want daar worden ze in zichzelf al grote zondaar voor God, die niets hebben om de Heere aan te bieden als grond waarom hij met hen van doen kan hebben, die in zichzelf niets anders hebben dan zonde en schuld. Geen enkele grond, maar God zij dank, dat behoeft ook niet. Grond om toe te gaan, heeft God die rechter zelf gegeven in het offerwerk van zijn veelgeliefde zoon. Waarom het ook zoveel zin heeft dat onze gebeden gedragen worden, ja, doorpinteld zijn van die woorden waarmee wij dan vaak zo oppervlakkig en als een mooie slotformule ons gebed beëindigen. Om Jezus wil, zeggen we dan. Alsof dat er ook nog zo'n beetje bij hoort. Of als een aanduiding, zie zo, nu is het afgelopen. Terwijl dat er juist de grondtoren moet zijn van het gebed. Want alleen om Jezus wil kan een zondaar toegaan tot Gods troon. En kan God met zondaren van doen hebben. De grond ligt in God zelf. Reeds van eeuwigheid koesterde hij gedachten des vredes. En aan die gedachten des vredes, die voortvloeien uit dat soevereine welbehagen van God, is er die genade troon. Door dat borgwerk van Christus, o gemeente, terwijl we dan een grote hoge priester hebben, laat ons toegaan tot die troon der genade. Het heeft bloed gekost voor wie op zo'n grote zaligheid geen acht geeft, blijft er geen slachtoffer meer over voor de zon. Laat ons toegaan. Nu kan het nog. Ja, zegt u, maar hoe moeten we dan toegaan? Daarom ten tweede de wijze van dat toegaan. Het gaat hier dus over het naderen tot een genade troon. En dat woord zelf, genade troon, zegt al iets over de wijze waarop ik moet toegaan, namelijk als iemand die genade zoekt en nodig heeft. Genade, dat is iets waar ik geen recht op heb. Dat is onverdiende, verzonderde, vrije, soevereine gunst die mij gegeven wordt, niet op grond van iets van mezelf, maar alleen maar omdat de gever daar nu een keer lust en welbehagen in heeft. Dat is genade. En wanneer ga ik nu zo die genade zoeken en nodig krijgen? Gemeente, alleen dan, als ik mijzelf heb leren kennen door het licht en het werk van Gods Heilige Geest, als een onwaardige, als een om mijn eigen schuld en zonde ter dood veroordeelde, onder het heilige recht van God. Wat zou u ervan zeggen als er morgen iemand gratie ging vragen bij de koningin, die niet eens veroordeeld was? Die ging maar zo gratie vragen, dat heeft toch geen enkele zin? Om gratie te vragen, dat doe je alleen maar als je veroordeeld bent. En daarmee te doen krijgt die gemeente, zo is het hier ook. Alleen als ik mijzelf zie en heb leren kennen, als een onwaardige, een veroordeelde, voor Gods heilige recht, oh dat ontdekkend werk van Gods heilige geest, dat is zo onmisbaar nodig, anders is er geen plaats voor, is er geen behoefte aan genade, aan het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Wat moet ik dan met de Heer Jezus doen? En dan zie je dat het werk van Gods geest, dat hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan, als ik dat leer zien in mijn leven, dan leer ik roepen om genade. En dan zo, dat ik dat niet alleen maar zie en wat beredeneer, maar dat ik het daar persoonlijk nog mee eens word ook. Dat ik dat oordeel, dat vonnis van God leer billijken. Want als dat er niet is, ja dan leer ik nog niet zien dat het nu genade, dat het dus verzondigd, dat het verbeurde genade is waar ik geen recht op heb. Maar als ik nu werkelijk leer, zoals die, ja wel wat ouderwetse, maar toch zo prachtige uitdrukking zegt, om een eigen doodvonnis te ondertekenen. Als ik van harte leer beleven. En dat is nog wat anders dan de zondagsmorgens na de wet even zingen. Ik herken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis ook over mij is gans rechtvaardig. Dan leer ik ook van harte. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch, nee niet naar mijn recht, maar naar uw barmhartigheden, weet u wat dat is. Hebt u jongeren of ouderen u zelf al zo leren kennen, als een ter dood veroordeelde door Gods recht, zo, dat u als Ben-Hadad knechten van de leer, met de koden der veroordeling om de hal, leert roepen om genade, zonder recht, dan alleen op de doodstraf, zo dat u ook geen verdiensten, geen waardigheid meer ziet in uw godsdienst, uw vroomheid, uw gebed, uw bekering, uw tranen, uw belijdenis doen, uw avondmaal vieren enzovoort, maar moet komen met lege handen, oh nee, nog niet eens met lege handen, maar met handen vol bloed, met handen vol schuld. Erg als u dat niet kent, hoe kerkelijk en godsdienstig we overigens ook zouden zijn, want dat toont ondanks dat alles nog, en hoe we het desnoods ook nog over zouden kunnen redeneren, dat we nog geen genade persoonlijk weer nodig krijgen, dat wij onszelf nog kunnen redden, terwijl het oordeel, het vonnis over ons is uitgesproken, en er ook van dat oordeel van God geldt, wat uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Laat ons toegaan tot die troon der genade, als een schuldig zondaar in onszelf. Och gemeente, dat is ook zo tot eer van God. Mag ik het zo zeggen, dat heeft de Heer zo graag. Die heeft niets liever dan dat we zo tot hem zullen komen, want van die liefde en die grootheid Gods kunnen we nooit groot genoeg denken. Als we zo tot hem mogen naderen met onze schuld als een veroordeelde, dan spreken we daarmee uit dat we een liefde smart over onze zonde hebben leren kennen. Dat er een betrekking op hem is. Dat we grote gedachten van hem hebben leren krijgen, dat we zien dat hij zo waardig is om door ons gediend te worden. En ik zo onwaardig en zo onmachtig om mij daartoe te brengen, zie je, en dat heeft hij zo graag. Wij hadden het net over die knechten van Ben-Hadad niet. Die kwamen daar tot die koningen van Israël om hem genade te vragen. Waarom? Dan staat daar zo heel mooi, omdat ze gehoord hadden dat die koningen Israël goedertieren koningen waren, maar beste mensen. Is er nu één koning zo goedertieren, zo barmhartig, zo liefdevol als die God met welke wij te doen hebben? Zo één is er niet, gemeente, die God van Jacob, die God des verbonds, die God des Christen, die het ook vanmorgen verkondigd mag worden. Die is groot van goedertierenheid, die is eindeloos goed en bereidwillig om zondaren genadig te zijn. Wie zo tot hem komt, die mag dat doen met grote verwachtingen. De kinderen in ons midden, die kennen al wel die geschiedenis van Esther, nietwaar? Haar volk, het Joodse volk, stond ten dode opgeschreven. En door haar nood en de nood van haar volk gedreven, begeeft Esther zich dan op weg naar koning Ahasveros. Maar ja, die Oosterse koningen, dat waren van die wrede despoten. En je kon nooit van tevoren zeggen hoe dat zou uitpakken. Die konden zo bijzonder wreed zijn. Zou hij Esther in gunst ontvangen? Zou hij haar te woord staan? Of zou die in woede uitbreken? En zou Esther nog meer bederven dan goed maken? Ook voor haar volk. Maar ja, de nood van haar volk drijft haar. En op hoop van zegen zal ze er dan naar op wagen. En kom ik dan om? Nu ja, dan kom ik maar om. Moet zo ook nu ook een schuldig zondaar als in een waagstuk het er maar op wagen tot Gods genade troon te naderen. Zo in de zin van, het kan mee en tegenvallen. Let wel, gemeente, als u dan ziet op uzelf, op uw schuld en op uw zonde, dan zeg ik ja. Of nee, ook weer niet, dan zeg ik ook nee. Want dan kan het niet mee of tegenvallen. Dan kan het alleen maar tegenvallen. Dan moet u voor altijd en eeuwig wegdoen. Voor zijn heilig oog. Maar zie dan nu eens hier. In die tekst. Daar staat niet. Laten we met hoop en vrees. En angst en zorg. Het er maar eens op wagen om tot hem te naderen, maar laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Met vrijmoedigheid. En dan staat er in het Grieks een woord, daar zit de gedachte in van alles eerlijk en open voor de Heere uitspreken in vrijmoedigheid en, dat hoort erbij, en met vertrouwen. Daar zit iets in van wat we daar zo gezongen hebben uit die prachtige Psalm 63. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden met vrijmoedigheid en vertrouwen. Nee, vrijmoedigheid en vertrouwen kunnen we in het minst niet putten uit onszelf werkelijk. Als op onze afmakingen letten, die wij moesten zijn voor God heilig oog, en die wij in werkelijkheid zijn, nee, dan kan er van de minste vrijmoedigheid, van het geringste vertrouwen geen sprake zijn. Dan zouden we helemaal niet kunnen en mogen naderen tot die troon. En als we deden, dan zou het moeten met angst en vrees, om het oordeel te ondergaan. Reden tot vrijmoedigheid en vertrouw ligt alleen maar in God zelf. In het woord van zijn belofte. In het borgwerk van Christus, waar die Bijbel vol van is. Die Bijbel, één belofte woord van God is. Voor een schuldig en verslagen zondagshart. In dat woord van God, daar nodigt hij zelf om haar vrijmoedig en met vertrouwen tot hem te komen horen. Daar zegt hij bijvoorbeeld, doe mij uw stem horen. Daar zegt hij, ja, dus dat bekende kinderversje, dat kunnen de kleine kinderen al meezingen in de kerk. Hoewel de grote mensen misschien wel eens denken, jongen, moeten we nu zo'n kinderversje in de kerk zingen? Opent uw mond. Maar die kinderversjes zijn er net zo rijk. En die worden hoe langer hoe groter en al rijker. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Zie, in dat woord geeft God zelf de vrijmoedigheid in het borgwerk van Christus. En nu is die God aan ons niet verplicht. Maar hij is wel wat aan zichzelf verplicht. Want dat woord dat uit zijn lippen ging, daar kan God nooit meer vanaf. Daar zit hem vast. Dat blijft vast. En onverbroken dan nodig is hem. Op dat trouwe verbond waarvan Jezus Christus borg en middelaar is geworden. Dan nodig is hem. Op grond van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus. Door wie alleen hij volkomen kan zalig maken. Die door hem tot God gaan. Door die grote hoge priester. Die als de grote voorbidder. Hun gebeden heilig. Hun gebeden. Die nog zo vaak met schuld en zonde bevlekt zijn. Die nog zo onrein kunnen zijn. Hij reinigt en heiligt ze op zijn altaar. In zijn volmaakte voorbeden. Zodat ze tot God aangezicht komen. Als een hem welriekende reuk. Die grote voorbidder pleit in de hemel. Op grond van zijn eigen werk. Voor al zijn volk. Voor al zijn kinderen ook. Als zij bij tijden niet eens meer bidden kunnen. En hun gebed als niet hoger komt dan de zolder. Ook als zij bij tijden mogen niet eens meer bidden willen. Christus heeft zelf gezegd. Wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen, o gemeente. Zo mogen we met vrijmoedigheid toegaan. Tot die troon der genade. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft. In Christus Jezus onze Heere. In de welke wij hebben. De vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Door het geloof in hem. Wat moeten wij ons dan ook vanmorgen wegschamen, gemeente. Onder die verkondiging van het rijke evangeliewoord. Wegschamen. Allereerst. Omdat we nog zo weinig gevonden worden. Op gebogen knieën. En dat moeten we ons schamen over zoveel sleur. En vorm in ons gebedsleven. En wat is er weinig dat vrijmoedig, dat vertrouwend alles uitspreken voor de Heere. Dat uitstorten, dat uitgieten van ons hart voor hem. En als we bidden, wees eens eerlijk, wat brengen we dan nog vaak en graag een beweegoffertjes mee. Iets van onszelf, iets van onze gestalten, iets van onze tranen enzovoort. En wat weinig. Dat gebroken, dat als een arm, als een schuldbewuste veroordeelde zondaar, smeken om genade. Niet op grond van iets van mezelf, maar alleen om dat borgwerk van Christus, alleen. Omdat God nu eenmaal een goedertieren koning is. Ja, en dan is het toch ook geen wonder dat die vrijmoedigheid en het vertrouwen dan zo vaak ontbreekt. Zo, kom dan maar. Kom maar. Als een gebroken zondaar en zeg hem alles maar. O, we mogen hem alles zeggen, alles. Wat ons drukt in ons natuurlijk leven. Waar de zorgen en de moeilijkheden ons kunnen kwellen. Dat kruis dat u hebt te dragen. Ook dat kruis dat u alleen hebt te torsen. Waar u met anderen zo moeilijk over kunt spreken. Ook die moeilijkheden in uw geestelijk leven. U mag hem alles zeggen. Dat uitschieten van uw hart voor hem. U mag hem zeggen. Dat u maar er zo weinig last van hebt dat u zondaar bent. Dat u zo bang bent dat u uw zonde nog niet genoeg kent. U mag hem vragen. En u mag hem alles zeggen ook. Dat u zelfs zo moeilijk of niet eens kunt bidden. Dat u dat geloof van u kunt beoefenen. Om dat borgwerk van Christus toe te eigen. Voor uw eigen hart en leven. U mag hem zeggen. Dat u bij tijden zo koud en zo onverschillig bent van binnen. Terwijl er toch diep in uw hart die begeerte ligt om hem te dienen. U mag hem zeggen. Dat u zo graag in nieuwigheid des levens voor zijn aangezicht wilt wandelen. De wereld tot een getuigenis. Zijn naam tot lof en glorie alles. Stort voor hem uit uw ganse hart. Met vrijmoedigheid en vertrouwen. Vrijmoedigheid is echter geen vrijpostigheid. In vrijpostigheid zit altijd nog de gedachte dat iemand meent ergens recht op te hebben. En dat wordt er helaas ook veel zo gebeden. En dan vaak nog van de bovenste plank ook. Vader voor en vader na. Terwijl je dan dit zo kunt missen. Dat gebroken hart. En die verslagen geest. Door schuldbesef. Getroffen en verslagen. En daarom dat smeken om genade. Om onverdiende gunst. En daar komt het nu net op aan. Want het is een toegang tot een genade troon, o zalig. Wie daar toch geen vreemde van is. Wie dat bij tijden mag doorleven. Dat eert ook de Heere. De Heere heeft niets liever. En ziet ons niets liever komen. Dan enerzijds. Als een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar. En anderzijds toch met vrijmoedig vertrouwen op zijn genade. En dan valt het altijd mee. Want het blijft voor de zulken waar nooddruftigen. Zal hij verschonen aan armen uit genade. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Dat is het zevende vers van Psalm 72.
is de zegen van dat toegaan tot Gods genade troon. Want dat zo toegaan tot Gods troon wordt rijk gezegend. Dat doet barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En die woorden die betekenen dan dat wie zo tot hem komt, barmhartigheid en genade zal vinden en verkrijgen. Barmhartigheid en genade, dat is niet precies hetzelfde. Barmhartigheid, dat is Gods innerlijke, Gods hartelijke goedgunstigheid, zijn erbarming over het nooddruftige, over het ellendige. Barmhartigheid, dat is Gods innerlijke ontferming over dat wat in de nood verkeert. Maar genade, dat ziet meer op Gods onverdiende gunst. Dat is Gods barmhartigheid, zijn ontferming, niet maar over wat in de nood verkeert, maar over wat moedwillig in de schuld verkeert. Zo wordt hier dus beloofd en toegezegd, Gods innerlijke erbarming, Gods vergevende barmhartigheid en ontferming over mensenkinderen die zich door hun eigen schuld en zonde in de grootste ellende, in de grootste nood bevinden, veroordeeld onder het heilig recht van God. Zulke mensen nu, als die als zodanig komen, in waarachtig schuld zijn, en verwachtend van de genade en de barmhartigheid van God, die zullen barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Verkrijgen en vinden, dat wil zeggen, die zullen ervaren, die zullen ondervinden dat God hun barmhartig en genadig is, dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid over hen en hun nood en hun schuld, ja, dat hij ze al hun schuld en genade verzoent, vergeeft en in verzoende betrekking tot zich stelt. O groot is toch het goed dat hij heeft weggelegd voor allen die als een schuldig zondaar komen tot die troon der genade, omdat hij ze aanziet, nee, niet in zichzelf, maar in dat volbrachte borgwerk als middelaarswerk van de Heer Jezus Christus, die eeuwige hoge priester God zijn der mens. En wat zijn die momenten rijk om te ervaren, als die borg en die Christus en zijn middelaarswerk, wat geopenbaard en verklaard en door schuld zelf getroffen en verslagen zondag had. En Gods heilige geest die hand des geloofs geeft, om dat te mogen leggen op dat borgwerk van die Christus. En daar, zoals Luther dat zegt, die gezegende ruil plaatsvindt. Nu is hij mijn zonde en ik ben zijn gerechtigheid. Om die grote barmhartigheid, die genade te verkrijgen, is echter onmisbaar nodig dat wij onze ellende en onze schuld recht leren kennen. Genade vinden veronderstelt genade zoeken. Zoeken. En wanneer ga ik nu zoeken? Ja, zie, ik ga vanavond mijn portemonnee niet zoeken als ik die niet kwijt ben. Als ik die niet mis. Zo is het nu geestelijk ook. Ik leer God, ik leer zijn genade. Ik leer Christus en zijn barmwerk alleen maar zoeken. Als ik dat in mijn leven ben gaan missen. Als ik dat mijn schuld en mijn zonde zo te doen gekregen heb, dat ik tot die ontdekking kom in mijn leven. En dat is wat, hebben jullie dat ook wel eens, jongens en meisjes, dat je God kwijt bent. En God te missen, dat is het leven, dat is alles te missen. Zonder God ben je nameloos arm in leven en sterven. Als ooit de schatrijkste man of vrouw van heel Katwijk, ja, van de hele wereld zijn.
God te missen is alles te missen. En dan geen borg te hebben voor je schuld die daar ligt opgestapeld voor Gods heilige aangezicht. Dan ga je missen. En dan ga je ook zoeken. Als je dan van dat borgwerk van de Heer Jezus Christus leest in zijn woord. Of hoort in de prediking. Dan is daar die stille begeerde verlangen naar die borg. Geef ook mij die Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zie, Gods geest die maakt armen. En die maakt zoekende mensen. Dat begint niet op de bovenste plank van het bezitten en het eruit kunnen zingen. Dat begint met het gemis. En die leert zoeken. Die leert een borg nodig hebben. Onmisbaar nodig te hebben. En daarom voor ons die vraag vanavond, vanmorgen. Niet allereerst dan of u al weet dat u hem bewust gevonden hebt. Maar laten we nu eens laag aan de grond beginnen. Bent u hem alles gaan missen? Hebt u die God en zijn Christus, dat een schuldig zondaar, alles leren zoeken? Leren nodig krijgen? Toch wel erg, vindt u niet? Als u misschien al jaar en dag in de kerk gezeten hebt, en zou daar nog een vreemde van zijn, als dat vreselijke oordeel Gods enerzijds, en de liefelijkste nodiging God, die ook u in zo'n rijke maat en zo liefdevol zijn toegekomen. Als u daarom nog niet leerde breken. Als u nog niet naast die tollenaar kwam te staan. O God, wees mij de zondaar genadig. Hoe godsdienstig. En hoe degelijk we dan verder ook zouden zijn. Met minder zal het echt niet toe kunnen. Gemeente, en weet dan, als we dan straks zo zouden moeten sterven, oh dan staan we daar ook voor die troon van God, want u en ik, en ook jullie jongens en meisjes, wij staan eens alleen en heel persoonlijk voor die grote witte troon van God. En als we dan zo zouden moeten sterven, al zouden we dan hier 100 jaar worden, dan is die troon voor ons geen troon der genade geworden, maar een troon des gerichts. En uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Dan is het te laat. Te laat voor eeuwig, maar nu nog niet. Gemeente, nu is het nog te wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Haast u dan toch om uw levens wil. Zoek die genade, zoek die Christus. Wie hem zoekt, die zal hem vinden. Want God doet niets liever dan zijn genade en barmhartigheid uitdelen aan schuldige zondaarsharten. Ja, zegt u misschien, maar ik zoek. En ik vraag nu al zo lang. En toch kan ik nog maar niet zeggen. Dat ik die Christus en die genade bewust voor mijn eigen hart en leven heb leren vinden. En dat kan. En Gods weg van zoeken tot vinden is met de een ook wel eens wat anders. En wel eens wat langer dan met de ander. Er stellen versterven zelfs wel. Van die zoekende, van die bekommerde mensen. Zonder dat aan deze zijde van het graf, tot die blijde zekerheid, dat bewuste vinden gekomen zijn. En toch, wie hem zoekt, die zal hem vinden alleen op Gods tijd en wijze. Ter bekwamer tijd, staat daar zo mooi. Dat wil zeggen, op Gods tijd, precies op tijd. God helpt altijd. Precies op tijd. En Gods tijd, ja, dat is meestal een andere tijd dan de onze. Ons horloge loopt ook op dit gebied vaak zo'n eind voor. God weet precies wanneer het voor alle van zijn zoekende kinderen vindenstijd mag en moet worden. Hij weet wat voor u het beste is. Wat u verdragen kunt, want iedereen kan er ook niet tegen. Om in die volle ruimte en het volle licht te mogen leven. Je kunt er nog groot mee worden ook. De Heere weet wat voor u het beste is. En wat het meeste strekt tot zijn eer. En God zoekt in alle dingen zijn eigen eer. Hij had het ter bekwame tijd. Op zijn tijd. Er was dus een grootvader. Die kwam bij zijn zoon. En er was er ook een kleine jongen. En de jongen, dat kind begon te huilen. Die wilde wat hebben van zijn vader. Maar die vader gaf het maar niet. En toen die grootvader, die vond dat een beetje vervelend. Die zegt tegen zijn zoon. Ach man, geef dat kind dat dan toch ook. Toen zegt die vader. Nee, het is zijn tijd nog niet. Zo is het ook op geestelijk gebied, gemeente. God weet wanneer het voor zijn zoekende kinderen vindens tijd mag worden. En dat mag voor de een al zijn. In de jeugd van het leven. En zal ik jullie vooral, jonge mensen, die rijkdom van genade en zaligheid willen preken, die Christus. Er is niets rijker en zaliger ook voor het jonge leven. Dan om die Christus te mogen zoeken, te kennen, te dienen. Als je God en zalig maken. En voor een ander mag het zijn op middelbare leeftijd. Er zijn er ook die pas in de hoge ouderdom tot die volle ruimte komen. Ja, er zijn er ook die pas op het sterfbed tot op licht en die zekerheid komen. En hoeveel zijn er tenslotte ook die aan deze zijde van het graf helemaal niet zo ver komen, maar die pas aan de andere zijde van het graf hun ogen en verwondering zullen openslaan. Ook ik heb toch gevonden, maar hoe verschillend ook. Zoekers worden vinders. Die zoekers alleen. Maar die ook allen ten diepste. Omdat ze al gevonden zijn. Want God zoekt een ziel eerst. Eer zij hem zoeken konden. Een ziel die God zoekt. Bent u dat vanmorgen? Een ziel die God zoekt. Is reeds door God gevonden. Daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd maar aan hoor, grijp moed, uw hart zal eens vrolijk leven. Indien hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij komt. Op zijn tijd, alles, in het natuurlijke en ook op het geestelijke, helpt hij precies. Als het zijn tijd is, hoe helpt hij Gods kinderen? Ook in natuurlijk opzicht niet vaak, in bepaalde omstandigheden. En dan zeggen ze, het was toch ook precies op tijd. Of als het sterven moet worden, dan helpt hij door ze dan stervensgenade te geven. Die hebben ze nu nog niet nodig. En ook straks in het oordeel, dan zal hij een genadig zijn en dan zal komen die grote barmhartigheid doen vinden. En dan zal hij er voor eeuwig ook de lof en de eer van mogen ontvangen. Want die genade troon, die trekkende liefde tot die troon en die zegen van de troon, het is alles uit God en daarom ook tot God. Vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd, dan zullen we het op zijn tijd ervaren. Het was eens een troon des toorns voor mij. Eer we bij God verzoening vonden, nu is het een genade troon. Het bloed van Jezus, Godes Zoon, werd ook gestort. Dat is het grootste wonder, werd ook gestort voor mijn zonden. Amen. Geef ons u in waarheid te danken, Heer, voor het goede dat u ons geschonken hebt. Nu wij vanmorgen uw woord hebben mogen beluisteren en uitdragen, wil gij het zondige hierin genadiglijk vergeven en wil gij uw woord zelf nog heiligen en naprediken in menig schuldig zondaarshart. Leer ons dat, jongeren en ouderen, bij aanvang of bij voortgang, om met vrijmoedigheid toe te gaan, op grond van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus, opdat wij ter bekwamer tijd die grote genade en barmhartigheid mogen ontvangen en verkrijgen. Heb dank voor het goede ons geschonken. Breng ons andermaal weer bij elkaar en schenk ons uw verbeurde zegen, kon het zijn niet alleen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid, door ons aan te zien in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Amen. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het zesde vers van Psalm 147. Welzijn hoopt u aanstaande zondag om 10 en om 5 uur te dienen door meneer Brons van Bunschoten, terwijl dan aan de uitgang tevens de gewone maandelijkse collecte gehouden zal worden. Ontvang nu zij met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.